Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: "We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden uit de dood." Daarna kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar: "Wat wilt u?" Ze antwoordde: "Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links." Jezus zei hun: "Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?" "Ja, dat kunnen wij," antwoordden ze. Toen zei hij: "Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd." Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei: "Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." We lezen nu verder in Johannes 13, vers 1 tot 5. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in de waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Tot zover. We zingen nu opwekking 312.
Compliment voor de muziek wordt hier gezet. Nou, zo leer je wel een lied. Dat moet gezegd worden. Dus ik kreeg al meteen de opdracht, geef die de volgende keer maar weer op. Dus dan weten jullie dat. Hou je vast. Ja? Wat gaan wij doen? Wij gaan stapsgewijs, en ik hoop dat ik daar echt in de concentratie ook mee verder kan. Stapsgewijs gaan wij kijken. We beginnen bij de vraag van de moeder van de zonen van Zebedeeus. Dan stappen we over naar wat Jezus zegt over het heersen van de heersers. Dan kijken we naar zijn voetwassing en wat hij daarbij zegt. Wat Petrus ermee doet, en dan komen we uiteindelijk weer terug bij het begin. Maar dat is een beetje de lijn van de preek. Na de preek zingen we gezang 70. De versen 1, 2, 3 en 6. Dus gezang 70, 1, 2, 3 en 6. Goed. De meeste van jullie die weten dat ik graag met touwtjes aan bergen hang. En toen ik ermee begon, jaren geleden, heb ik me verdiept in allerlei knopen leggen, technieken om weer naar beneden te komen. Maar ook heel veel statistieken. Ik heb 2 jaar lang statistieken bijgehouden en daaruit bleek, dat is een raar fenomeen, maar daaruit bleek dat de meeste ongelukken zowel met lichamelijk letsel als de dood ten gevolge hebbend, gebeuren bij de afdaling. Dus het naar boven klimmen, het steeds hoger komen, zelfs al ben je er nou, soms wel een dag mee bezig om op de volgende plek te komen, dat vergt minder doden en gewonden dan het weer naar beneden komen. Nou, is daar op zich wel een logische verklaring voor. Ik heb deze week nog even gemaild met iemand die van klimmen en avonturen zijn beroep heeft gemaakt, waar ik in het verleden ook al wat contact mee had. En nou ja, die onder andere bij een van die tochten ledematen door bevriezing is verloren. En daar heb ik nog even over gemaild van wat is dat nou dat bij het naar beneden gaan, bij de afdaling terug van zo'n bergtop, dat daar meer ongelukken gebeuren. Nou, zijn antwoord was een klein beetje voorspelbaar. Hij zegt nou in de eerste plaats, door het naar boven gaan gebruik je zeg maar vaak 80-90% van je energie. Dus je bent heel geconcentreerd bezig om maar steeds hoger te komen, om maar bij die top te komen. Dat wil zeggen dat als je naar beneden gaat, je veel minder energie hebt. De meeste mensen zeggen, die denken bij het omhoog gaan niet erbij na dat ze dezelfde weg ook weer terug moeten. En dat ze daar nog zeker de helft van hun energie voor nodig hebben. Maar er zijn ook een aantal hele simpele dingen. Als je naar boven gaat en je grijpt een keer mis of je glijdt een keer uit, dan ben je bezig met naar boven gaan, waardoor een misstap naar beneden je vrij snel kunt opvangen met je handen. Dus dan val je ook minder. De concentratie en het bezig zijn met je spierspanning is naar boven toe makkelijker dan naar beneden. Want als je naar beneden gaat, dan ga je al hard. En als je dan een keer misstapt, dan glij je zo meteen 100 meter onderuit. En dat kan een dodelijke val zijn. Nou, zo zijn er een aantal factoren die maken dat het naar beneden gaan, en dat heb ik even nodig, naar beneden gaan gevaarlijker is dan naar boven gaan. Dat kun je meteen met het leven vergelijken. Wij doen ongelooflijke inspanning om hogerop te komen, om verder te komen, om te leren. En we zetten ons daar enorm voor in. We zijn daar enorm mee bezig om meer te leren, om minder zeg maar, uit te glijden, om bij de top van ons bestaan te komen. Maar de vraag is, waar zit nou de zin van ons bestaan? Zit dat daarboven op die top? Ik ken toppen en daar zit je dan in je eentje of met z'n tweeën. En je kijkt dan naar beneden, 100 meter, 1000 meter, nog verder, dat weet ik niet, maar misschien wel 2000 meter. En dan zie je zeg maar het nietig aards gewemel onder je. En dan vraag ik me af van, is dit nu waar je bovenop zit, is dit nou de zin van het bestaan? Ik heb met mijn vriend uit de klimwereld wel eens eerder gecorrespondeerd. Toen hij op expeditie ook leden van zijn team verloor. En wat is nou de zin? En hij schreef me deze week, nou kijk, de zin is eigenlijk dat je weer beneden komt om te vertellen. Dat je beneden komt om te leven met je vrouw en je kinderen. Dat je weer beneden komt om het leven te delen. Daar beneden in het dal, de vreugde dat je weer heel beneden bent. Dat is het eigenlijk wel. Waarom heb ik dit beeld nodig? Omdat Jezus ons iets heel vreemds laat zien. En ik heb, dat mag u rustig weten, ik heb deze week een ontdekking gedaan. En ik hoop dat het me gegeven is om die ontdekking met je te delen. Die gaat over top en dal. Die twee horen absoluut bij elkaar. Dat blijkt al uit mijn inleiding. Je kunt niet naar de top als er geen dal is. En je kunt niet afdalen als er geen top is. Die twee zijn tweelingbroertjes van elkaar. Die kunnen in het leven niet samen. Dat mag ons misschien al meteen bemoedigen, dat op het moment dat je valt, dat je zeg maar in een dal van je leven terechtkomt, dat je eigenlijk meteen tegen jezelf mag zeggen, ja maar zo zinloos is dit niet. Ik heb hier misschien wel baat bij. Maar we gaan naar Jezus toe en we kijken naar top en dal. En dan kom ik aan het eind van de preek alweer terug op die hele rare ontmoeting van met Jezus in de voetwassing. Wat gebeurt er? Nou, de gebeurtenis hebben we vanmorgen bij stilgestaan. De moeder van de zonen van Zebedeus. Nou, daar wil ik niet al te veel woorden mee aan wijden. We hebben vanmorgen gezien dat zij het gebed van een moeder bad. Dat konden we begrijpen. Tenminste, ik heb geen commentaar gehoord dat iemand het niet kon begrijpen. En we hebben gezegd, natuurlijk wil je dat je kinderen zeg maar in het koninkrijk meegaan. Laten we even heel kort samenvatten waar het vanmorgen om ging. Wat gebeurt er vervolgens? Jezus die zegt dan van nou, de beker die zul je drinken. Daar eindigden we vanmorgen. Maar het zitten aan mijn linker en rechterhand, ja, dat is niet aan mij om te geven. En ik heb dat vanmorgen geduid als, ik kan niet zeggen wie van jullie, en dan kijk ik hier de kring rond, maar in mijn gedachten heb ik ook u of jou thuis of in de auto of waar je dan ook maar luistert, heb ik in gedachten. Jezus zegt tegen ons hier vanmiddag, ik kan niet zien wie van jullie mij het dichtst nadert in dienstbaarheid. En dat is zitten aan de rechter en linkerhand. Want in het koninkrijk is de rechterhand van de koning de uitoefening van zijn macht. De linkerhand is zijn bescherming. Dus met andere woorden, wie het dichtst in de buurt komt van wat Jezus doet. Nou, dat is de vraag voor vanmiddag. Wie komt er nou van ons het dichtst in de buurt van wat Jezus doet? Geestelijk leven, dit is ook meteen de laatste in de serie. De discipelen, 10... van de discipelen, want twee hadden dus, althans de moeder had van twee had de vraag gesteld, 10 worden er boos. Nou, daar kan ik ook wat gemeen over zijn. Natuurlijk worden die andere 10 boos, want die willen allemaal in het koninkrijk naast de koning zitten. He, de ereplaats bij koning Jezus. Ja, 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 maar daar gaat het denk ik niet helemaal om. Want Jezus die schraapt ze even bij elkaar. Kom eens even, kom eens even hier bij elkaar zitten. Want ja, jullie weten dat heersers heersen. Ja, er staat in onze vertaling onderdrukken. Hè? Heersers, koningen, onderdrukken. Die staan erboven. Ik maak dus nu ook een gebaar van die drukken, die leunen op de andere mensen. Dus jullie zijn als het ware onderdanen van de koningen op aarde. Probeer het even te proeven. Vooral de relatie te leggen met het koninkrijk van Jezus. Want dan denk je van, klopt dit? Gaat dit nou wel de goede kant op? Jullie weten, zegt Jezus, heersers heersen. Maar dan zegt hij, zo is het onder jullie niet. Dus dan kijkt hij ons aan. Ik maak voor ons even allemaal discipelen. Zo is het onder jullie niet. Jullie, onder jullie heersen de heersers niet. Zijn er geen heersers? Ja, zeker zijn er heersers onder ons. Maar ze heersen niet. Ze onderdrukken niet. Ze staan niet hoger dan de rest. En Jezus spreekt dan hele mysterieuze woorden. Hij zegt, wie van jullie zeg maar de eerste wil zijn, zal aller dienaar zijn. Nou, voordat we die fout gaan maken, dan hebben we zo'n beetje de neiging te denken vanuit ons aardse bewustzijn, dus als wij maar goed genoeg dienen, als wij er maar zijn, als we maar sjouwen voor de kerk, als we maar sjouwen voor de naastenzorg, dan komen wij wel in de heersende klasse van het koninkrijk terecht. Ja, maar deze, ja, dat is een taaie om even door te bijten, maar dit bedoelt Jezus niet. Hij gaat niet tegen ons zeggen, joh, als jij nou maar fanatiek gaat dienen, dan kom je wel hoog in het koninkrijk. Dat bedoelt hij niet. Hij heeft nadrukkelijk zoiets van het zal gebeuren. De grootste onder jullie, de heersende onder jullie, zal aller dienaar zijn. Dat is dus niet het een veroorzaakt het ander. Maar we gaan kijken naar die dienaar. Hè? We gaan kijken naar die dienaar. En dan gaan we ook uiteindelijk wel bepalen wie nou toch die heerser is. Maar het is niet zo dat wij ons nu gaan moeten voornemen van, oh, maar nou moeten we wel perfect dienen om later heerser te zijn. Weet je waarom niet? Omdat je dan in je denken nu al, ook in je christelijk denken, ook in wat je door de wereld heen doet, bij jezelf zoiets hebt, ik moet dus hoog in het koninkrijk zien te komen en dus mijzelf maar even zo ver mogelijk wegcijferen om later maar te kunnen. Nee, wij zouden helemaal niet willen dat die gedachtegang lineair, staat er in mijn preek, lineair naar de hemel gaat. Dat wil zeggen dat wij later met z'n allen aan de maaltijd van onze heiland zitten en dat wij dan kunnen gaan zeggen van kijk, die zit naast Jezus, maar dat klopt ook wel, want die heeft het hardste gewerkt op aarde. Nee, nee, zo is het onder jullie niet, zegt Jezus. Wie onder jullie de eerste is, die zal aller dienaar zijn. Nou maken we even een overstap. En nou verlaten wij de vraag van de moeder van de zonen van Zebedeus en we gaan naar de aanloop van het Pascha. Dus met andere woorden, we komen binnen in Jeruzalem in de woorden van Johannes 13 en dan staat er dat Jezus wist. Toen Jezus wist dat alles, hè, we zullen het even letterlijk lezen, dan maken we daar... Oh. Dan maken we daar ook geen fouten in. Even kijken. Vers 1 van Johannes 13, lees het even mee als u een Bijbel voor u hebt. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Dus met andere woorden, Jezus wist. Wat wist hij nou? Hij wist van zijn sterven. Probeer het je even in te denken. Ik heb het een aantal keren mogen meemaken om te zitten, hè, als predikant dan, hè, om te zitten aan een sterfbed. Nou, als iemand van jullie dat heeft meegemaakt, dan kan hij dat wellicht ook meteen in gedachten roepen. Dat weten van sterven, hè, dus dat hij de stervende overgaat naar de Vader. Dat heeft soms hele vreemde, soms hele nare, maar soms ook hele tedere aspecten. Bijvoorbeeld, ik heb één keer gelukkig maar, de andere keer was de andere kant, maar één keer meegemaakt dat iemand die wist dat hij zou gaan sterven, wraak nam. Dat is heel bitter. Ik heb het één keer meegemaakt, verder niet in detail. Maar hij nam wraak in zijn testament. Hij nam wraak in het feit dat sommigen hem wel mochten opzoeken en anderen niet. Dat hij enkelen zelfs verbood om binnen te komen. En daarmee liet hij nadrukkelijk merken dat wat hem in zijn leven niet was gelukt, dat hij dat nu in zijn sterven wel duidelijk zou maken. Jij hoort niet bij mij. Dat heeft ontzettend veel verdriet veroorzaakt. Vraag je af, hoe komt het nou dat iemand in zijn sterven daartoe komt? Mijn voorzichtige opinie, maar voor wat die waard is hoor, komen we daar maar woensdag over praten. Dat is dat als je in je sterven komt, dat je ook geen, geen gevolgen er meer van zult ondervinden. Je weet dat de tijd gekomen is om weg te gaan. Nou, dat wat dan nog rest, dat zit in de eerlijkheid van het leven. Voor deze meneer was dat wraak. De meeste keren heb ik de mildheid meegemaakt. En dat is echt veel weldadiger. Dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik wil die of die nog zien om mij te verzoenen. Of dat iemand wijze woorden spreekt tegen een ander. Ook dan kun je vragen, hoe komt het nou dat je dat pas weet, doet op het moment dat je weet dat je gaat sterven? Ook weer in mijn voorzichtige opinie, denk ik dan. Iemand heeft niks meer te verliezen en kan dus ook echt alles uitdelen. Weet je nog dat wij het niet met elkaar eens waren? Wat hebben wij gestreden? Ik hoor het nog iemand zeggen, in de kerk, op de klasses, noem het verder maar op. Wil mij vergeven als ik jou beschadigd heb, want... En sommigen om hem heen zeiden toen van, ja, maar ja, nu gaat hij zijn maker ontmoeten en dan moet hij nog even snel vergeven. En zo, nee. Ik ervaar dit als de mildheid van het weten dat je naar de Vader gaat. Dan kun je loslaten. Volgens mij staat dat woord in Johannes 13. Jezus wist. En wat doet hij dan? En dat is werkelijk geweldig om te zien. Hij legt alle aardsdecorum legt hij af. Alles wat ook maar nog zou kunnen herinneren aan status, aan stand, aan grootheid, aan koningschap. Hij legt het allemaal af. Omdat hij dat eerder niet gedaan had. Nee. Want het staat weliswaar in onze vertaling dat hij hen, hè, voor hen zou tot het uiterste gaan. Dat is zoiets van, toen heeft hij het echt helemaal perfect laten zien. Toen was er geen twijfel meer over. Toen liet hij eindelijk, of nee, niet eindelijk, maar helemaal zien van, kijk, dit was mijn bedoeling nou. Hier ging het mij nou om. Dit ben ik. Tot het uiterste, tot het einde toe heeft hij hen lief gehad. Hoe doet hij dat? door zijn decorum af te leggen en in een lendendoek, wij zouden in onze tijd een onderbroek, maar in een lendendoek met een handdoek en een wasschaal gaat hij zijn discipelen langs. Niet op zijn sterfbed nog eens een keer. Nee, dat heeft hij al zijn hele leven gedaan. En dat wil hij nou nadrukkelijk laten zien. Hij gaat zijn discipelen langs en wast hun vuil af. Dus ze lagen aan de tafel en hij wast hun vuil af. Vuil waar hij geen oorzaak van was. Vuil waar hij de schuld niet van was. Vuil waar hij... Maar aan zijn tafel wilde hij dienen. Dat is Jezus. Voor jou, voor mij... Dat is zijn uiteindelijke bedoeling. Dat wij aan zijn tafel zitten. Allemaal op de ereplaats aan zijn tafel. En dat hij rondgaat als dienaar. Dat is wie Jezus is. Wie hij wil zijn voor jou en mij. Je zou vanaf het allereerste begin tot aan het allerlaatste einde dienen. Dat wil Jezus. Dan komt hij bij Petrus. En dan wil hij Petrus de voeten wassen. Maar even opletten wat Petrus doet. Petrus, en die leg ik hier maar zo even met zijn hoofd jullie richting op en met zijn voeten deze kant op. Petrus, die wil niet, die is niet van Jezus gediend. Of moet ik zeggen, die wil niet van Jezus gediend zijn. Met dat ik het in Nederland zeg, denk je al bij jezelf, hier klopt iets niet, hè? Hij wil niet, hij is niet van Jezus gediend, moet hij er niks van hebben, zoiets is het. Ik proef in deze setting er iets in van, Petrus weigert het decorum te verliezen. Hoor je de moeder van de zonen van de Zebedeeus vragen, mogen mijn jongens bij u in het koninkrijk één links, één rechts zitten in het decorum van uw grootheid? Petrus heeft niets met een Jezus die geen decorum heeft. En decorum, voor wie als je die term niet kent, dat is de schijn, de glans, de grootheid, de status. Ja, Petrus wil een heiland die status heeft. Die er is onder de mensen, die macht heeft onder de mensen, die aanzien heeft, in wiens naam hij kan heersen. En hij is niet gediend van een dienaar. Dus Petrus, die wijst Jezus terug. En dan zegt Jezus tegen hem, laten we dat maar even, voordat ik dingen ga roepen, die even kijken. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht gegeven had, dat het van God was uitgegaan. Stond tijdens de maaltijd op, hij legde zijn bovenkleed af, decorumverlies, sloeg een linnen doek om, goot water in de waskom, begon de voeten te wassen. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde, wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. Oh nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Er staat in der eeuwigheid. Pardon? In der eeuwigheid. Maar toen Jezus zei, als ik ze niet mag wassen... Kun jij niet bij mij horen, antwoordde Petrus. Kom maar zo meteen terug. Dus Jezus zegt, Petrus, als ik jouw voeten niet mag wassen, als ik jouw voeten niet mag wassen, dan heb jij geen deel. Daar gaat je troon in de hemel. Daar gaat je decorum van Gods macht. Daar gaat je wraak op alle duivelse tegenstanders. Dus met andere woorden, als ik het niet mag doen, Petrus, dan krijg jij geen kroon op je hoofd. Dat hoort Petrus. Oh, maar dat wil ik wel. Ik wil wel een kroon. Ik wil wel in de hemel. Ik wil wel dit. Ik wil wel... Dan maar helemaal! En dan zegt Jezus, hè, want Petrus die antwoord... Wacht even hoor, dan ga ik een beetje heen en weer lopen. Even kijken, als je niet mag... antwoord. Oh ja, antwoordde Petrus... Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Dus dan maar helemaal. Maar Jezus... Die zegt dan tegen hem, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. En wat er dan verder volgt. Dus met andere woorden, Petrus die zegt dan opeens, ja maar dan maar helemaal. Totaal wassen. Waarom? Ik wil dat decorum. Ik wil helemaal bij u horen. Ik wil dat allemaal hebben. Ja maar, Petrus. Jezelf door Jezus laten dienen. Dat wil niet zeggen dat jij je eigenheid te grabbel moet gooien. Dat jij maar helemaal jezelf, je Petrus zijn moet verliezen. Volg je die? Jezus zegt, ik wil jou dienen. Petrus zegt, ja maar ik wil dit. En Jezus zegt, nee, je moet niet je eigenheid te grabbel gooien. Eenmaal gewassen, Petrus, mag jij er zijn, zoals jij bent. Dat is de essentie van het verhaal. De essentie van het verhaal is dus niet dat wij later in de hemel als koningen zullen heersen. Nee, de essentie van het verhaal is dat je wil dienen. De essentie van het verhaal is niet een totaal verlies van je eigenheid. En compleet iemand anders worden, want waarom heeft God jou dan zo gemaakt? Nee, de essentie is dat jij als jezelf leert om de ander de voeten te wassen. Dat is geen, dat je, dan ben je geen geestelijke minkukel. Dat denken wij wel eens, hè? Maar dan sta je juist in je kracht. Je staat juist dan in je kracht wanneer je je gaven en talenten kunt inzetten om het vuil van een ander te wassen. Dan heb je deel aan Jezus Christus. En nu beginnen we langzamerhand een beetje te begrijpen van wat Jezus bedoelt. Ik weet niet wie er aan mijn linker en mijn rechterhand zal zitten. Wij gaan ook niet, excusez-le-mo, als idioten dienen. Nee, nee, helemaal, nee, 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 nee. Besef wie jij bent. Laat Jezus jouw dienaar en vriend zijn en leer gaandeweg in deze wereld de ander dienen. Met andere woorden, tussen al die mensen in de week, op school, op je werk, in de kerk, waar je dan ook maar komt, bij de Albert Heijn zeg ik maar steeds, hè, dat jij leert beseffen wie jij bent door Jezus gediende mens. En dat jij mag leren om in zijn koninkrijk, niet later als ik gestorven ben, nee, hier en nu te leven. Betekent inderdaad verlies van decorum. Ja, maar waarom zou ik een heerser willen zijn onder jullie? Waarom zou ik groot willen worden door anderen neer te drukken? Helemaal niet. Ik heb in Christus Jezus leren zien dat alle eerlijkheid in de wereld betekent dat ik mag zijn wie ik ben. Ik leg mijn aardse kleren af. Ja, dat is het verlies van aards decorum. Iemand zag mij gisteren in een overal bij de Dirk van den Broek en zei vanmorgen dat ze dit pak mooier vond. En denk ik, ja, ik sta liever in een overal, maar dat is een ander verhaal. Decorumverlies? Waarom? Om een minkukel te worden? Nee, om datgene te doen wat bij je gaven en talenten hoort. Overal in de zin van zo'n lief helpen met de reparatie van zijn auto. Dat is het. En als wij dan vragen, mogen wij dan later op een troon bij u? Dan zegt Jezus, ja maar dat kan ik toch niet bepalen. Ik bepaal toch niet waar jouw dienst zit. Ik bepaal toch niet waar de vrijheid zit. Natuurlijk zeg ik dan van mensen, wacht er alsjeblieft niet mee tot de eerlijkheid van je sterfbed. Doe dat alsjeblieft niet. Wees gewoon, ja gewoon, dat mag ik niet zeggen, maar wees jezelf. Wees eerlijk in het volbrachte werk van Christus Jezus. Wij hebben niets te verliezen. Wij hebben zijn lichaam en bloed, zijn dood en opstanding gevierd. Wij hebben,
Wat zou je aan decorum willen opbouwen? Doe dat niet. Maar weet je waar nou de top van het leven zit? En nou kom ik terug bij het begin, hè? Weet je waar nou de top van het leven zit? De top van het leven zit in het dal. Waar je de voeten van de mensen wast. De piek van het mensenleven. Waar je ontzettend veel moeite voor moet doen. Is juist het diepste punt in het dal. In het christelijk geloof. Want wij mensen hoeven niet zoveel moeite te doen om decorum op te bouwen. Wij lenen gewoon 20.000 euro om in een BMW, dan weliswaar tweedehands, maar in een BMW te kunnen rijden. Decorum opbouwen kost ons niet zoveel. Decorumverlies, dat kost ons. Afleggen wat je als last meesjouwt. En dat bij het kruis van Christus leggen en zeggen, ik mag zijn wie ik ben. Dat kost ons. De blabla hooghouden van de machtigen van de wereld en overal een mening over hebben, dat kost ons niet zoveel. Dat lukt ons wel. Maar naast iemand gaan zitten en hapjes eten geven terwijl het kwijl uit de mond loopt, dat kost ons heel veel. Je moest eens weten hoeveel moeite ik moest doen om een servet te pakken toen ik in het verpleeghuis was een keer bij een zuster op bezoek. Om een servet te pakken, haar mond af te vegen en het volgende stukje koek te geven. Ik wist niet dat me dat zoveel moeite kostte. En waarom dan toch? Ja, kom op, een dominee zegt die doet dat. Toch, ja, nou. Dus wel. Snap je? We begonnen bij de berg. En bij het afdalen naar beneden gebeuren de meeste ongelukken. Dat is in het christelijk geloof ook zo. Wij moeten verliezen om op het niveau van de dienst te komen. Is dat nou een loodzware opgave tot slot? Nou, mijn ervaring zegt nee, dat is geen loodzware opgave. Het is juist verlichting. Het is prijsgeven in de naam van Jezus. Het is loslaten waar je niets aan kan doen. Het is groeien in de geest van Jezus Christus. Of zoals het formulier ons vandaag ook voorhield, om de goede werken te doen die Hij tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden leven. Het is God die de goede werken klaar heeft gezet. Je hoeft er alleen maar in te gaan zitten om ze te doen. En zo zie je dat de top van het mensenleven, de zin van het bestaan, zit in het dal waar jij knielt en er voor de ander bent. Dat is geestelijk leven. Dat vraagt om bekering en opnieuw geboren worden. En daar eindig ik dan ook maar de serie over geestelijk leven. En wens ieder van ons toe dat wij in het dal van het aardse bestaan Christus zullen zijn voor allen die Hij op onze levensweg plaatst. Amen.